Goedenavond, beste vrienden, broeders, zusters, belangstellenden. Het is een vreugde u allemaal hier vanavond weer te mogen zien, zeker bij zo'n prachtig onderwerp, het Marcus-evangelie, dat wel eens ondergewaardeerd wordt, omdat het kleinste is, misschien het minst in het oog springt. En ik hoop dat we vanavond iets van het feest mogen beleven van wat toch ook juist dit evangelie ons te bieden heeft. Wat de Heere God ons hier te bieden heeft. Ik lees enkele gedeelten met u uit Marcus 3 tot 5. En ik hoop dat u als gehoorzame leerlingen hebt gedaan wat de meester de vorige keer zei. En dat is de volgende hoofdstukken alvast thuis aandachtig door te lezen. Want als u nog nooit Marcus 3 tot 5 tot u hebt genomen, dan kan het wel een beetje ingewikkeld worden. Maar dat zou me ook weer verbazen als het allemaal zo nieuw was voor u. Marcus 3. Ik begin te lezen over vier plaatsen. Let u daar maar eens op. In Marcus 3 vers 1. Hij kwam opnieuw in de synagoge. En daar was een mens met een verschrompelde hand. En ze letten op hem of hij hem op de Sabbat zou genezen om hem te kunnen aanklagen. En de tweede plaats vindt u in vers 7. En Jezus trok zich met zijn discipelen terug naar de zee. En een grote volksmassa van Galilea volgde hem. En van Judea en van Jeruzalem en van Idumea en het Overjordaanse en rond Tyrus en Sidon een grote volksmassa hoorde wat hij deed en kwamen naar hem toe. En de derde plaats vindt u in vers 13. En hij klom op de berg en riep bij zich hen die hij zelf wilde. En ze kwamen naar hem toe. En hij stelde er 12 aan. En de vierde plaats vindt u in vers 20. En hij kwam in huis. En opnieuw verzamelde zich een menigte, zodat zij zelfs geen brood konden eten. En toen zijn verwanten dit hoorden, gingen zij heen om hem te grijpen, want ze zeiden, hij is buiten zichzelf. En de schriftgeleerden die van Jeruzalem waren afgedaald, zeiden, hij heeft Beelzebul. En dan in vers 31, en zijn moeder en zijn broers kwamen en terwijl zij buiten stonden, zonden zij iemand naar hem toe om hem te roepen. En een menigte zat om hem heen. En ze zeiden tot hem, zie uw moeder en uw broers en uw zusters staan daar buiten, zoeken u. En hij antwoordde hun en zei, wie is mijn moeder en mijn broeders? En terwijl hij hen die om hem heen keken, heen zaten, rondom aankeek, zei hij, zie mijn moeder en mijn broeders. Want wie de wil van God doet, die is mijn broeder, zuster en moeder. In hoofdstuk 4, daar vindt u weer een van de plaatsen die we net gelezen hebben. In vers 1, en hij begon opnieuw te leren bij de zee. Vers 2, en hij leerde hun door gelijkenissen vele dingen. En dan volgt daar de gelijkenis, heel bekend, van de zaaier die uitging om te zaaien. Daar gaat het over vrucht dragen in vers 8. En andere zaden vielen in de goede aarde, schoten op, groeiden en gaven vrucht. En het ene droeg 30, het andere 60 en het andere 100-voudig. Vers 10. En toen hij alleen was, vroegen zij die hem omringden met de 12 hem naar de gelijkenissen. En hij zei tot hen, u is de verborgenheid van het koninkrijk van God gegeven. Maar tot hen die buiten zijn, komt alles in gelijkenissen. Opdat zij kijkend kijken en niet zien. En horend horen en niet verstaan. Opdat zij niet misschien zich bekeren en hun vergeven wordt. En dan over de uitleg van de gelijkenis in vers 20. Dit zijn zij die in de goede aarde zijn gezaaid. Zij die het woord horen en ontvangen en vrucht dragen. Het ene deel 30, het andere 60 en het andere 100-voudig. En hij zei tot hen, komt de lamp soms om onder de korenmaat of onder het bed gezet te worden en niet om op de kandelaar gezet te worden. Vers 26, en hij zei, zo is het koninkrijk van God als een mens die het zaad in de aarde werpt en slaapt en opstaat nacht en dag. En het zaad spruit uit en wordt lang zonder dat hij zelf weet hoe. De aarde draagt vanzelf vrucht. Eerst de halm, daarna de aar, daarna het volle koren in de aar. Wanneer nu de vrucht zich voordoet, zendt hij terstond de sikkel daarin, omdat de oogst daar is. Vers 33, en met vele zulke gelijkenissen sprak hij het woord tot hen, nadat ze het konden horen. Maar zonder gelijkenis sprak hij niet tot hen, maar afzonderlijk verklaarde hij alles aan zijn eigen discipelen. Dan volgt de geschiedenis van de storm op het meer. En daarna in hoofdstuk 5 nog drie wonderdaden van de Heer Jezus. In de eerste plaats in vers 1 tot 20 de genezing van een bezetene in het land van de Gerazenen of Gadarenen. En ik wil u vooral iets lezen over de toestand waarin deze man was. Want die wordt juist in Marcus heel uitvoerig beschreven. Het is een mens, zegt vers 3, met een onreine geest die zijn woning in de graven had. En zelfs niet met een keten kon ook maar iemand hem meer binden. Want dikwijls was hij met voetboeien en ketenen gebonden geweest. En de ketenen waren door hem stuk getrokken en de boeien verbrijzeld. En niemand was in staat hem te bedwingen. En hij was altijd nacht en dag in de graven en op de bergen en schreeuwde en sloeg zichzelf met stenen. En dan uiteindelijk lezen wij van deze man, vers 15, en ze kwamen tot Jezus en zagen de bezetene zitten, gekleed en goed bij zijn verstand, hem die het legioen had gehad. Vers 18, en toen hij in het schip ging, smeekte hem degene die bezeten was geweest bij hem te mogen zijn. En hij stond het hem niet toe, maar zei tot hem, ga naar uw huis tot de uwen en bericht hun alles wat de Heer aan u heeft gedaan en hoe hij zich over u heeft erbarmd. En dan in vers 22, het tweede verhaal van een wonderdaad van de Heer Jezus. En daar kwam een van de oversten van de synagoge, Jairus geheten. En toen hij hem zag, viel hij aan zijn voeten en smeekte hem dringend aldus. Mijn dochtertje ligt op haar uiterste. Kom toch en leg haar de handen op, opdat zij behouden wordt en leeft. En daardoorheen vervlochten zit het derde verhaal in vers 25... En een vrouw die 12 jaar een bloedvloeiing had gehad. En veel had geleden van vele artsen. En alles wat van haar was besteed en geen enkele baat gevonden had. Maar veel eer achteruit was gegaan, had over Jezus gehoord. En kwam in de menigte van achter en raakte zijn kleed aan. Vers 34. De Heer Jezus zegt tot haar, dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en wees genezen van uw kwaal. En dan ook de opwekking van het dochtertje van Jairus in vers 41. En hij greep de hand van het kind en zei tot haar, Talita kum, dat is vertaald meisje, ik zeg je, sta op. En terstond stond het meisje op en liep, want het was 12 jaar. En ze waren terstond buiten zichzelf met grote ontzetting. Tot zover. U begrijpt, beste vrienden, dat ik in de verste verte niet van plan ben om u al deze geschiedenissen uit te leggen. Elk van deze geschiedenissen zou op zichzelf de moeite van een bijbellezing dubbel en dwars waard zijn. Maar we hebben er de voorkeur aan gegeven een hoofdlijn door dit evangelie heen te vervolgen. We hebben de vorige keer gezien dat de Heer Jezus ons hier voorgesteld wordt, heel in het bijzonder, als een dienstknecht, een profeet van God. Met een bediening waarin hij ook ons wil betrekken. En dat laatste heeft zeker een belangrijke plaats vanavond. Want vrucht dragen van voor de meester betekent dat ook wij dienstknechten van de Heere God en van de Heer Jezus zelf mogen worden. Om het dienstwerk dat hij hier op aarde is begonnen in zijn kracht voort te zetten. Ik grijp meteen vooruit naar het 16e hoofdstuk, waar als de Heer Jezus ten hemel is gevaren, hij vervolgens degene wordt die de bediening van zijn apostelen hier op aarde ondersteunt en daarin meewerkt, zodat zij zijn werk voortzetten in zijn kracht, de kracht van de verheerlijkte Heer in de hemel. Het dienstwerk van de Heer Jezus is geweldig breed. Ik heb al meteen de aandacht van u gevestigd op deze 4 plaatsen die wij vinden in het 3e hoofdstuk. Waarbij de synagoge, zowel hier als ook later, een beeld is van wat je zou kunnen noemen de gevestigde godsdienst. Dat herkennen wij ook allemaal. De gevestigde godsdienst is de godsdienst van de traditie, van de wetten en de regels, die zeer gemakkelijk en ook zeer dikwijls ontaardt tot een zuiver uitwendige godsdienst. Zoals dat ook hier het geval is. Een godsdienst waarin men niet meer bedacht is werkelijk op het heil van de mensen, ook al heeft men daar de mond misschien van vol, maar waar het er veel meer om gaat, zoals in dit geval, dat vooral de regeltjes worden nageleefd. De Heer Jezus mag wel heil aan de mensen doen, hoewel ze eigenlijk ook dat niet waarderen, als hij het maar niet op Sabbat doet. Alsof de Sabbat bedoeld was als een dag om het leven de mensen zwaar te maken, in plaats van dat het een dag zou zijn van zegen en heil van Gods wegen. Elke dienst op aarde, ook uw dienst en ook mijn dienst, heeft deze vier facetten, waarvan dit eerste facet is dat de dienst altijd op te tornen heeft tegen de gevestigde godsdienst. En dat mag je best heel breed opvatten, want dat is de godsdienst overal waar traditionalisme, conservatisme en wetticisme de overhand gaan krijgen. En het niet meer allereerst gaat om het heil van de zielen, ook al zegt men dat. Dat is hier ook zo. En let u op deze man die hier genezen wordt. In dat eerste stukje is een man met een verschrompelde hand. Dat wil zeggen, hij is ongeschikt voor de dienst. En juist de gevestigde orde hier weerhoudt hem er ook van dat hij geschikt gemaakt zal worden. Terwijl dat precies is wat de Heer Jezus met hem wil gaan doen. De Heer Jezus geneest hem, zodat deze man zijn handen kan gebruiken. Om op zijn wijze, met zijn middelen en mogelijkheden, de Heere God te gaan dienen. We komen zo terug bij die schriftgeleerden. Die zijn hier de vertegenwoordigers van deze gevestigde, traditionele, wettische godsdienst. En let u op dat vers 5 dat u ook alleen in dit evangelie vindt. Hij keek hen, dat is de Heer Jezus, keek die schriftgeleerden rondom met toorn aan, bedroefd over de verharding van hun hart. Het is een schitterend voorbeeld dat ons laat zien hoe heilige toorn verbonden kan zijn met droefheid. Gods toorn richt zich ook tegen de zonde van de mensen, ook tegen de zonde van zijn kinderen. Maar is tegelijkertijd vermengd met droefheid over de mens die die zonde doet. Bij ons overheerst soms de droefheid en dan raakt die heilige toorn op de achtergrond. Soms overheerst onze heilige toorn en dan is die ook helemaal niet meer zo heilig. En dan zien we nog wel die zonde, maar dan zien we niet meer de zondaar die gezondigd heeft en op wiens heil wij bedacht zouden moeten zijn. De tweede plaats is de zee. En die zee wordt hier in hoofdstuk 3 vers 7 genoemd, maar eigenlijk kun je zeggen dat het hele vierde hoofdstuk met die zee te maken heeft. Hoofdstuk 4 begint, hij begon opnieuw te leren bij de zee. En dan gaat de Heer Jezus zelfs aan boord van een schip en vanuit dat schip onderricht hij de mensenmenigte. En een groot deel speelt ze dus af bij de zee en het hoofdstuk eindigt met de storm op de zee. De zee is niet de plaats van de gevestigde godsdienst, de zee is de plaats van de volkerenmassa's. Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, dat gaat tot in het boek Openbaring, is die zee de grote massa van de mensen. Daar heeft de dienst ook mee te maken. Onze dienst beperkt zich niet tot de gevestigde godsdienst. Daar is de dienst juist vaak het moeilijkste. Maar onze dienst richt zich ook, ieder naar de mogelijkheden en de gaven die we van de Heere God ontvangen hebben, richt zich op de mensenmassa. De grote woelige volkerenmassa. Of je nu ver weg trekt om als zendeling te dienen onder zulke volken die het evangelie nog nooit gehoord hebben. Of dat het de volkerenmassa in dit eigenste land is waar wij wonen, waar ook een groot deel van de mensen niet meer weet wie Jezus van Nazareth is. Dat is de zee. We komen daar zo wel op terug als we iets meer vertellen over hoofdstuk 4. En het is heerlijk om te zien hoe de mensen hier komen van alle kanten, zelfs uit het heidense land, om van de Heer Jezus heil te ontvangen. Heil hangt samen met heel maken. Dat gebeurt hier bij het lichaam en het werkt door tot in de ziel. Dan komen we zo op terug bij hoofdstuk 4. Die derde plaats is de berg. Er is geen dienst mogelijk zonder de berg. Het is heel belangrijk, u moet dat voor uzelf maar eens doen, om de Heer Jezus te volgen in de evangelie, die keren dat hij op de berg verkeert. In Matteüs evangelie is dat heel treffend. Hier is het om op de berg, in zijn soevereine macht, want daar staat hij zo heel uitdrukkelijk bij, te kiezen wie hij zelf wilde in vers 13. Maar in het Lucas evangelie staat er dat hij de hele nacht die daaraan vooraf ging, gebeden heeft. Met het oog op dat belangrijke wat nu ging komen. De keuze van zijn apostelen. Van degene die immers het dienstwerk straks zouden moeten voortzetten. Als hij er niet meer zou zijn. De berg is de plaats waar een mens dicht bij God is. Ieder van ons, ook in deze vlakke Alblasser Waard, heeft zo'n berg nodig. Heeft zo'n plek nodig waar je dicht bij de Heere God kunt zijn. Want zonder die band naar boven. En dat weet iedereen, ikzelf inkluis, die een intensieve dienst voor de Heere God mag verrichten. Zonder die band naar boven wordt de dienst oppervlakkig en leeg en hol en kil. De berg is belangrijk. En de vierde plaats is belangrijk, het huis. Ook dat huis zullen we verschillende keren tegenkomen. Zowel hier in vers 20 van hoofdstuk 3... Ik zal daar direct iets meer over zeggen. Maar we vinden het ook in het vierde hoofdstuk, waar de Heer Jezus voor de mensenmassa de gelijkenis van de zaaier vertelt. Maar staat er in vers 10, als hij dan alleen is met zijn discipelen, daar heb je weer de intimiteit van het huis, zoals het ook in een andere evangelie staat, dan legt hij aan hen uit wat de gelijkenis betekent. En dat gebeurt vaker. We hebben dat gelezen, hoofdstuk 4, vers 34... Zonder gelijkenis sprak hij niet tot hen, tot de massa, maar afzonderlijk verklaarde hij alles aan zijn eigen discipelen. En een heel treffend voorbeeld vinden we veel later, ik noem dat maar even in hoofdstuk 10, wanneer de Heer Jezus daar spreekt over de relatie tussen man en vrouw en in verband daarmee spreekt over echtscheiding. En dan staat daar in hoofdstuk 10, vers 10, dat zijn discipelen ernaar vragen wat deze dingen te betekenen hebben. En dat vragen ze in huis. Niet in de brede massa, maar in de intimiteit van de omgang met de Heer Jezus. In huis vroegen zijn discipelen hem opnieuw hierover. Dat vind je dus vaker in het Markusevangelie. Aan de ene kant is daar de brede massa die wij met onze bediening mogen bereiken, vruchtdragend voor de meester. Aan de andere kant is daar de intimiteit van het huis. En ik zou dat heel eenvoudig willen vergelijken met de plaatselijke gemeente waartoe u en ik behoren. Als dat tenminste een gemeente is die ook deze intimiteit kent. En dat lijkt me al heel moeilijk in zo'n groot gebouw als dit. Waar je met 500 bij elkaar bent. En er zijn nog wel heel wat grotere gebouwen in ons land. Maar de intimiteit van de broederzusterlijke gemeenschap. Van de kinderen Gods onder elkaar. En die heeft ook weer zijn heel eigen bediening. Zoals we een bediening hebben voor deze wereld, zo is er de bediening in de intimiteit van het huis. En in deze intieme sfeer kunnen wij dingen met elkaar delen die de mensen daarbuiten niet kunnen begrijpen. Nog niet kunnen begrijpen. Want wij hebben geen geheimen. Aan de ene kant vind je in het vierde hoofdstuk dat de Heer Jezus spreekt over geheimenissen, verborgenheden, we hebben dat gezien. Hij heeft gezegd in hoofdstuk 4 vers 11, en dat is een heel belangrijk vers. U is de verborgenheid of de geheimenis van het koninkrijk van God gegeven. Maar tot hen die buiten zijn, let op dat buiten tegenover binnen. Tot hen die buiten zijn, komt alles in gelijkenis. Voor hen is het niet. Dat zou er dus op kunnen lijken dat er iets geheimzinnigs is aan het christendom dat alleen voor de intimie is. Voor de intimiteit van het huis. En in zekere zin is dat ook zo. Want het is alleen te verstaan voor hen wie er harten geopend zijn door de wedergeboorte en de verlichting van de Heilige Geest. En toch is er niets geheimzinnigs aan. Want als u hier vanavond bent binnengekomen in de intimiteit van een bijbellezing die toch in de eerste plaats voor christenen bedoeld is, dan valt u vanzelf buiten de boot. Als u uw hart niet opent voor de werkzaamheid voor de Heilige Geest, want dan spreek ik openlijk over deze dingen en u zult ze niet verstaan.
En aan de andere kant zijn dezezelfde dingen toch ook voor u bedoeld, opdat u ze zult gaan verstaan. Ik spring wat heen en weer in deze hoofdstuk. Ik hoop dat u dat kunt verdragen. Maar let eens op hoe treffend dat is. U moet het thuis maar weer eens op uw gemak rustig nalezen als u dat nog niet gedaan hebt. Maar net nou eens op hoe treffend er is dat Paul na die uitleg van de gelijkenis van de zaaier, de Heer Jezus zegt in 4 vers 21, komt de lamp soms om onder de korenmaat, onder het bed gezet te worden. Daar is aan de ene kant de intimiteit van het huis. Het huis Gods, dat is de gemeente van God. Waar wij in de intimiteit van dat huis de dingen van God met elkaar mogen delen die de onbekeerde mens in het geheel niet kan verstaan. Daardoor valt hij er vanzelf al buiten. Maar aan de andere kant, de boodschap richt zich tot alle mensen, want elk mens kan zo iemand worden die ook tot de intimiteit van dat huis gaat behoren. Het christendom kent de meest diepzinnige en wonderbaarlijkste geheimenissen. Ik druk dat nu eens opzettelijk zo uit. En dat is heerlijk, dat is om van te genieten. Betekent ook dat je leven lang er ontzettend veel te genieten zal blijven, want er zijn altijd weer nieuwe dimensies die zich voor je openen. Maar nooit wordt het christendom daardoor iets geheimzinnigs. Want geheimzinnig wordt het als het voor anderen wordt afgesloten. Want dat is het spannende. Het licht wordt op de kandelaar geplaatst, want iedereen kan komen om ook tot dat huis te gaan behoren. En dat vind ik nu zo prachtig uiteengezet in dat laatste verhaal van Marcus 3. Dat begint met dat vers 20, zij kwamen in huis. Want daar komt weer een hele menigte. Daar zijn niet alleen de intimi, daar is een hele menigte. En u vindt in die menigte drie groepen van mensen. Want wij hebben daar straks ook niet bij de deur gestaan om te zorgen dat er alleen maar intimi binnenkomen. Iedereen mag binnenkomen. En toch zijn we hier in zekere zin, we zijn niet bij de zee. We verkondigen hier niet het evangelie in zijn meest elementaire vorm aan mensen die het nog nooit gehoord hebben. U weet van deze dingen af. En toch tegelijkertijd, terwijl we in de intimiteit van het huis zijn, is deze plaats voor iedereen toegankelijk. Maar dat betekent ook dat er hier in dat huis drie groepen van mensen gevonden worden. De eerste groep, dat zijn de schriftgeleerden. Daar hadden we het net al even over, hier komen ze weer terug. Vers 22, de schriftgeleerden die van Jeruzalem waren afgedaald om te kijken wat hier gebeurde. Die zijn er ook bij. Misschien zijn ze hier vanavond ook. En ik noem ze maar even de bewakers van de gevestigde traditionele wettische godsdienst. Misschien zijn ze niet gekomen, maar zorgen ze er wel voor dat ze de bandjes in handen krijgen. Dat is veiliger, dan kunnen ze rustig thuis of in de auto die bandjes aanhoren om te controleren wat hier in dit gebouw gesproken wordt. Dat kan. Ze zijn hartelijk welkom hier of in de auto of thuis. De Heer Jezus staat niet bij de deur om ze te weren. De tweede groep, dat zijn de bloedverwanten van de Heer Jezus. Zijn moeder, zijn broeders, zijn broers en zusters. Zijn verwanten naar het vlees. Dat zijn niet de schriftgeleerden. Dat zijn niet mensen die per definitie negatief staan. Die alleen maar komen om te kritiseren. Om te kijken of ze de Heer Jezus weer ergens op kunnen betrappen. We hebben al in hoofdstuk 3 vers 6 kunnen lezen dat de fariseeën met de Herodianen beraadslaagden hoe ze hem zouden kunnen ombrengen. Dat is wel heel hard. Zo zijn de bloedverwanten niet. Integendeel, ze zijn vriendschappelijk tegenover hem. Hier lezen we in vers 32, zie uw moeder en uw broers en uw zusters daarbuiten zoeken u. Zullen hem hartelijk groeten. Tegelijkertijd ook wel tegenover die menigte daar in het huis heel duidelijk laten merken dat zij bij hem horen. Dat zij een heel speciale relatie met deze bijzondere persoon hebben. En tegelijkertijd laten ze merken dat ze hem niet kennen. Dat ze hem niet begrijpen. Want ze zeggen in vers 21, hij is buiten zichzelf. Ze begrijpen niet waar het over gaat. Misschien zijn zulke mensen hier vanavond ook. De verwanten. Het zijn de mensen die zeggen, ja nee, maar ik hoor er ook bij. Ik ben al jaren lid van deze kerk of die gemeente. Ik heb toen en toen belijdenis gedaan. Ik mag zelfs die en die activiteit bij ons in de gemeente verrichten. Dat is fijn. Draagt u ook vrucht voor de meester? Of blijft het alleen maar aan de buitenkant? En is uw hart eigenlijk nog nooit echt voor hem open gegaan. Dat is bij deze mensen het geval. Want ze hebben eigenlijk geen flauw idee wat hij zegt en wat hij doet. En als ze het horen is het zo vreemd voor hem dat ze zeggen, hij is buiten zichzelf, hij is buiten zinnen. Als de Heer Jezus geconfronteerd wordt met het verzoek van zijn familieleden dat ze hem willen spreken, dan zegt hij, en dan komen we tot de derde groep. Hij antwoordde hun en zei, wie is mijn moeder en mijn broeders? Vers 33. En terwijl hij hen die om hem heen zaten rondom aankeek, zei hij, zie mijn moeder en mijn broeders. Want wie de wil van God doet, die is mijn broeder en zuster en moeder. Dat is een totaal nieuwe benadering van het begrip familie van God. Familie van de Heer Jezus Christus. Hier wordt helemaal niet gevraagd van welke kerk of gemeente u lid bent. Hier wordt ook niet gevraagd naar uw bijzondere activiteiten, waar u zich misschien wel met recht op zou kunnen laten voorstaan, omdat u al zoveel hebt mogen en kunnen doen voor uw kerk of gemeente. Hier zegt de Heer Jezus, en dat staat alleen in Marcus zo, hier zegt de Heer Jezus, wie de wil van God doet. Niet wie bepaalde prestaties levert, niet wie zich kan laten voorstaan op dit of dat lidmaatschap, maar wie de wil van God doet. Natuurlijk voegen wij daaraan toe in het licht van het Nieuwe Testament, dat kan alleen een ware wedergeborene zijn. Iemand die verlicht wordt door de Heilige Geest. Goed, oké, maar waarin dat tot uitdrukking komt is vrucht dragen voor de meester. Want dat betekent het toch in feite, wie de wil van God doet. En ik gebruik opzettelijk die uitdrukking vrucht dragen voor de meester, omdat de gelijkenis die we dan vinden in dat hoofdstuk 4 daar eigenlijk prachtig op aansluit. Die gelijkenis van de zaaier, heel bekend, met die vier verschillende resultaten. Daar is zaad dat op de weg terecht komt en weggepikt wordt door de vogels. Daar is zaad dat op de rotsachtige bodem komt waar het verstikt. Dan is daar zaad dat tussen de doorns valt en geen vrucht voortbrengt, en daar is zaad dat in goede aarde valt. Een groot deel van hoofdstuk 4 wordt door die gelijkenis in beslag genomen, want in vers 13 tot 20 horen we de uitleg van die gelijkenis alleen voor de intimi. Als je goed kijkt naar die gelijkenis, dan vind je daar al die drie groepen zo weer terug. Je vindt ze er allemaal zo weer terug. Het sluit zomaar aan als een soort uitleg van hoofdstuk 3. Je vindt hier die schriftgeleerden. En ik zou hem willen verbinden met die eerste groep, waar het zaad op de weg valt en het wordt onmiddellijk weggepikt. Zo zou je kunnen zitten of zo zou je naar de cassette kunnen luisteren. Met pen en potlood bij wijze van spreken in je hand om de spreker te kunnen betrappen op bepaalde fouten. We hebben het eerder gezien hoe ze de Heer Jezus in de gaten hielden om te kijken of hij iets deed waar ze hem op zouden kunnen beschuldigen. Dat zijn de mensen die alleen maar luisteren om te kunnen kritiseren. Dat woord krijgt dus ook nooit een kans om hen aan te spreken in hun hart of geweten. Want ze openen hun hart er niet voor. Als je niet wil, ja, God is altijd machtig om je wil zelfs te breken. Maar vanuit de verantwoordelijkheid van de mens gezien moet je zeggen, als je niet wilt, dan kun je hier zitten alleen om te kritiseren, alleen om te kijken hoe je mij op mijn woorden kunt vangen. En dat is niet moeilijk, want ik ben de Heer Jezus niet. Wie in woorden niet struikelt is een volmaakt mens, zegt Jacobus. Als u dingen wilt vangen waar u een of andere dwaalleer van zou willen construeren, ik verzeker, als u lang genoeg achter mij aan blijft lopen om mijn lezingen te horen, dan krijgt u dat zwartboek wel bij elkaar. Dat kun je met elk mens. Ze hebben dat zelfs bij de Heer Jezus voor elkaar gekregen en hem tenslotte daarop veroordeeld. Bij zulke mensen kan het woord niet in het hart doordringen. Want ze zitten er niet met die instelling. Misschien bent u niet gekomen om te kritiseren, maar misschien bent u wel nieuwsgierig. U hebt gehoord van die lezingen die in Papendrecht worden gehouden, waar er toch wel aardig wat mensen zo komen op een doordeweekse avond. En u denkt, nou, dat moet ik ook eens een keer meemaken. Misschien zit u wel inderdaad niet om te kritiseren, maar eigenlijk ook niet om het risico te lopen dat uw hart zou worden aangesproken. Dat kan. Zo kun je ook naar de samenkomst gaan of naar de kerkdienst. Zodanig dat je daar niet negatief zit, maar eigenlijk ook niet positief. Eigenlijk ook niet om, als ik het dus zo uitdrukken mag, om het risico te lopen gezegend te worden. Terwijl dat voor mij toch eigenlijk het typische kenmerk zou moeten zijn van een preek, van de woordbediening. Ik zeg wel eens, mijn studenten vragen wel eens, wat is een ware kerk? Dat is een uitdagende vraag. Dan zijn ze benieuwd wat ik nou zal zeggen. Want ze zitten daar uit 25 verschillende kerken en gemeenten. Dan zeg ik, nou, één kenmerk zou kunnen zijn als je 6 weken naar zo'n kerkdienst toe gaat. Zonder dat je ooit het gevoel hebt gehad dat je op je falie gekregen hebt. Ja, ik druk het misschien nog wat krachtiger uit, maar ik wist nou even niet een nette uitdrukking te bedenken. Zonder dat je het gevoel hebt dat God je in je kraag gepakt heeft. Als je daar vrijblijvend naartoe kan gaan om daar eens rustig over, met de koffie over te praten. Dan weet ik niet of dat wel een ware kerk is. Het woord moet je te pakken kunnen nemen. En dat is niet alleen de verantwoordelijkheid van de voorganger. Natuurlijk ook. Maar het is ook de verantwoordelijkheid van de luisteraar. Dat moet erbij komen. Want als je hart toesluit, dan kun je, ik weet niet waar naartoe gaan. Naar een kerk waar een opwekking aan de gang is. Waar iedereen in beweging is, behalve jij. Als je daar je hart voor toesluit. De verwanten in hoofdstuk 3, die zou ik hier in verbinding willen brengen met die tweede en die derde groep. De dorens en de distels verstikken dat woord. Of het heeft geen aarde. Het komt op de rotsachtige bodem, het kan niet opschieten. Ze zijn niet negatief, maar ze zijn ook niet positief. Het is net als de verwant. Ze willen het wel eens meemaken, maar het raakt ze verder niet. Ze zullen nooit tot de intimie behoren. Ze zijn wel in het huis, maar ze zijn niet van het huis. Trouwens, van de verwanten staat heel opmerkelijk, ze staan buiten. Je moet zo precies lezen. Ze staan buiten. Ze willen eigenlijk dat de Heer Jezus uit het huis naar buiten gaat om hen daar te begroeten, want dat zijn immers zijn familieleden. Ze hebben toch een streepje voor als familieleden zijn, dan willen ze toch graag met hem praten. En daarvoor moet hij zijn dienst verlaten om naar buiten te gaan om hen te spreken. Eigenlijk zijn ze helemaal niet binnen. En dan komt die derde groep. Die de wil van God doen, dat zijn mijn vader, mijn moeder, mijn broer, mijn zuster. En dan staat daar in de gelijkenis. En het andere zaden viel in de goede aarde, schoten op, groeiden en gaven vrucht. En het ene droeg 30 en het andere 60 en het andere 100-voudig. En bij de uitleg staat er in vers 20. En dit zijn zij die in de goede aarde zijn gezaaid. Zij die het woord horen en ontvangen en vrucht dragen. Het ene deel 30 en het andere 60 en het andere 100-voudig. Begrijpt u het? Bent u bereid vanavond een woord te horen dat tegen u zegt dat het woord van vanavond niet vrijblijvend is, maar dat het Gods bedoeling is door zijn Heilige Geest dat woord aan uw hart en geweten te laten werkzaam worden, zodat u voor God, voor de Meester, gaat vrucht dragen? Bent u gekomen om dat risico te lopen? Bent u bereid om dat risico te ondergaan, als ik het zo eens heel menselijk mag uitdrukken? Dat is wat God van ons vraagt. Hij vraagt niet of we onze regeltjes wel allemaal keurig in orde hebben. Er zijn ontzettend veel mensen die zich ontzettend druk kunnen maken over de regeltjes. Bijvoorbeeld net zoals hier staat over de Sabbatsheiliging. Maar die eigenlijk nog nooit werkelijk geconfronteerd zijn met de vraag: ben jij iemand die de wil van God wil doen? Nou, dat is niet hetzelfde als de regels van jouw kerk of gemeente per se. Daar kan je nog heerlijk achter verstoppen. Dat is lekker uitwendig. En dan kun je nog voor een heel goed christen doorgaan. Maar ben je iemand die in jouw leven heel bewust zegt, niet alleen maar dat je de Heer Jezus nodig hebt als de verlosser van je zonde, daar begint het mee. Maar die vervolgens bereid is hem als de Heer van je leven te aanvaarden. Van de week zei een bevriende predikant tegen me, heel veel mensen zeiden, eigenlijk hoor ik daar zelf ook bij, dat vond ik zo mooi dat hij dat zo zei. Heel veel mensen zijn niet bereid om de Heer Jezus op de troon van hun hart te zetten. Want ze vinden dat veel te riskant. En dat vond ik zo herkenbaar. Ze vinden het veel te riskant, want ze zijn veel te bang dat hij zal zeggen, nou moet je dit doen en dan moet je zus doen en dan wil ik dat je dat doet. En daar zijn ze bijvoorbeeld niet zo zeker van of ze daar wel toe bereid zijn dat allemaal te doen. En de reden is eigenlijk dat ze hem niet kennen, dat ze zo praten. Ze praten vaak als de man in de gelijkenis, vaak veel verderop in de gelijkenis van de talenten of van de ponden. Die vind je niet eens in Marcus. Maar die man zegt, Heer, ik wist dat u een hardvochtig en gestreng meester bent. Nou, daaraan kan je wel zien dat hij hem niet kende. Als hij hem gekend had, dan had hij met grootste vreugde de Heer Jezus toegelaten op de troon van zijn hart. Want de Heer Jezus is maar geen hardvochtig en gestreng meester. Dat is het bijzondere. Zij die de wil van God doen, dat is niet de mensen die onder een of ander juk door moeten. Maar die gaan ervaren in hun leven dat het een feest is om de wil van God te doen. Dat het een feest is om de Heer Jezus te mogen dienen. En dat elk wetticisme daaraan vreemd is. En weet u dat dat zo moeilijk is? Als u dat vanavond nou eens wil meenemen, en al die geschiedenissen die u hoort, en die misschien wel een beetje duizelingwekkend zijn allemaal. Als u nou de ene meeneemt, dan hoef u maar één ding mee te nemen. Gaat u eens nadenken over het verschil tussen wetticisme, het onderhouden van regels en geboden, enerzijds, en het andere, de wil van God doen, anderzijds. En ik beweer dat dat twee totaal verschillende dingen zijn. En gaat u daar nou eens over nadenken, wat dat zou kunnen zijn, dat grote verschil. En als u daaruit bent, als God u die genade geeft, dat hoeft vanavond niet in één keer, maar als u daaruit bent, dan hebt u begrepen, althans laat ik het nou maar voorzichtig zeggen, iets meer begrepen van wat christendom is. Het verschil tussen wetticisme en het doen van de wil van God. Het is een geheim, ja. Ja. Als u het niet in één keer snapt, geeft niet, want het is ook een verborgenheid. Maar het is niet geheimzinnig. Het mag u geopenbaard worden. Als u vanavond zegt, Heere God, tot dusver had ik het eigenlijk altijd met elkaar verward. Wetticisme en de wil van God. Ik dacht eigenlijk altijd toch wel dat het een beetje in dezelfde lijn lag. Wilt u mij het geheim openbaren? Dan doet hij dat. Misschien niet van vandaag op morgen, maar hij doet het. En dan pas gaat hij ook werkelijk horen tot de intimie. Tot de mensen die thuis horen in dat huis. Het is mooi deze gelijkenis in vers 26 van hoofdstuk 4. Die staat alleen maar in het Marcus Evangelie. Waar de hele bediening van de Heer Jezus samengevat wordt in die gelijkenis van het vanzelf groeiende zaad. Het koninkrijk van God is als een mens die het zaad in de aarde werpt en slaapt. Dat is mooi. Dat is heel merkwaardig. Ik heb u gezegd, deze gelijkenis komt alleen in Marcus voor. Daarom kent u misschien ook helemaal niet. Zeg maar eerlijk. Sommigen van u kennen deze gelijkenis helemaal niet. Omdat Marcus een beetje het ondergeschoven kindje van de vier gelijk evangelisten is. Hij slaapt. Dat wil zeggen, als je het zaad eenmaal in de akker hebt gezaaid, dan kan de boer daar niet veel bij gaan doen. Hij kan niet op zijn knietjes gaan zitten, gaan liggen om te blazen dat het zaad wat sneller opkomt. Of het vriendelijk toe te spreken dat het maar harder mag gaan groeien. Als hij dat zaad eenmaal heeft gezaaid en de grond heeft de juiste vochtigheid en al die dingen meer, dan moet hij het verder overlaten aan de natuur. Of zeg nou maar liever aan de Heere God. En dan kan hij slapend. En hij staat op. Hij gaat zo zijn ritme van elke dag. En dat zaad spruit uit en wordt lang zonder dat hij zelf weet hoe. Weet u wat ik dat mooie daarvan vind? Het gaat hier in de eerste plaats over de Heer Jezus, maar ook over elke andere dienstknecht. Het mooie daarvan vind ik dit. Toen ik dit begon te begrijpen, toen ik jong als dienstknecht van de Heere God mocht beginnen, gaf me dat een geweldige rust. Stel u eens voor dat het van mij afhing of u vanavond een zegen zou krijgen. Dan moest ik bij wijze van spreken allemaal uw levensbeschrijvingen opvragen. En proberen door te dringen in uw alledaagse omstandigheden. Om te kijken wat u nou net op dit moment nodig had. Als ik dat al zou kunnen. Als ik al uw hele doopcel zou kunnen lichten. En dan inderdaad zou weten wat u nodig had. Zou waarschijnlijk nog niet eens gaan ook. Maar dat zou ik dan ook voor u allemaal moeten doen. Terwijl u allemaal misschien wat anders nodig hebt. Ontzettend. Wat zou het een afschuwelijke opgave worden. En dan zou je als een berg tegenop zien. Nou moet het gebeuren in deze drie kwartier of een uur. Dan moet die boodschap overkomen naar de mensen. En dan moeten ze het allemaal. En nu ben ik helemaal ontspannen. Nu zegt de Heer God, je hoeft helemaal niks te doen. Je hoeft alleen maar het zaad uit te strooien. Laat de rest maar aan mij over. De een pikt dit op en de ander pakt dat op. Ik spreek de mensen wel aan in hun hart en gewetens. Doe jij jouw werk nou maar. En ik ben net als die boer om het zaad uit te strooien. En verder kan ik niks doen. Ik kan vannacht gerust gaan slapen. En als u een slapeloze nacht hebt van deze boodschap, dat is mijn zaak niet. Ik mag erbij slapen, dat is zijn zaak. Daar ga ik niet over. Hij gaat daarover. En dat is heerlijk. Dat geeft de dienst zo maakt het zo ontspannen. Dat vermindert mijn verantwoordelijkheid niet. Want het moet wel het woord van God zijn. Maar ik hoef er niet voor te zorgen dat dat woord in uw harten gaat opschieten. En als de vrucht zich voordoet, ja, dan is de maaier er weer. Zoals de Heere God straks zijn maaiers uit zal sturen om de oogst binnen te halen. Dan gebruikt hij weer instrumenten. Maar in de tussentijd mag je dat heerlijk aan hem overlaten. Nu, ik laat het mosterdzaad nu maar even voor wat het is. En ik heb u ook al over vers 33 en 34 gesproken, waar nog eens de nadruk erop gelegd wordt dat de diepere zin van deze dingen er alleen is voor de ware discipel. Maar ik wil graag iets zeggen over die slotvers, over de storm op het meer. En wel om één heel eenvoudige reden. Dat we daar nog een keer horen over de Heer Jezus die slaapt. Tweemaal in dit hoofdstuk horen we over de Heer Jezus die slaapt. Dat is heel merkwaar, moet je leren. Slapen moet je leren. Ik bedoel dit, in hoofdstuk 1 zagen we dat Petrus sliep, maar op het verkeerde moment. Want toen hij wakker werd, was de Heer Jezus lang weg. Die was vroeg in de ochtend, toen het nog nacht was, opgestaan. Als de mensen sliepen, dan was de Heer Jezus al wakker. Om in de stilte met zijn God en Vader alleen te zijn. Daar had Petrus geen weet van gehad. Hier is het net andersom. Petrus is klaar wakker. Ja zeg, zal je gedag wezen met zo'n storm. Of ze ook wakker zijn. Ze vechten met z'n allen tegen de storm. En op dit moment slaapt de Heer Jezus. Er zijn van die momenten dat je echt niks van hem begrijpt, nietwaar? Hij is wakker als gewone mensen slapen. Hij slaapt als gewone mensen klaar wakker zijn. Wakkerder dan ooit. Maar hij slaapt als het zaad in de aarde is gestrooid. En hij laat het over aan zijn God. Hij zal het werk doen in de harten van al die mensen. En hij slaapt ook op dit moment. Want je kunt zeggen, vers 30 tot 32, die gelijkenis van dat vanzelf opschietende zaad, is eigenlijk een samenvatting van deze hele periode, van het optreden van de Heer Jezus op aarde tot aan zijn wederkomst. Met deze laatste verse ook. Ze laten zien dat de dienstknechten van de Heer het bepaald niet makkelijk hebben hier op aarde. Dat ze dwars door de stormen heen moeten gaan. Dat hoort er ook bij. Aan de ene kant kan ik mijn dienst gerust in zijn handen leggen en kan ik heel ontspannen daarin zijn. Aan de andere kant gaat de dienst ook dwars door de stormen heen. Ik ken de stormen in mijn eigen leven op kerkelijk terrein. Ik ken de stormen op allerlei terreinen. Veel meer van christelijke kant dan van niet-christelijke kant. Ik heb veel meer te lijden gehad en andere christenen misschien van mij. Van de kant van christenen dan van niet-christenen. En tot aan de komst van de Heer Jezus zullen we te midden van de stormen moeten blijven varen. Maar wat hij ons hier leert is dat je zo gerust kunt zijn in God. Dat je zo gerust ook hierin, niet alleen maar als het gaat om het opschieten van het zaad in de harten van de hoorders, maar ook hierin, als het gaat om de stormen van de zee. Dat je dan gerust kunt zijn. En je weg aan Gods hand kunt overgeven. Dat vind ik schitterend. Ik zag erg tegen deze avond op, want ik sta te wiebelen op mijn benen. Ik heb zo'n halve griep onder de leden. En ik zag er tegen op. Het is me wel eens eerder overkomen dat ik na 10 minuten moest ophouden. En toen we straks baden met een aantal broeders, toen was er één die me geweldig bemoedigde. Want hij zei, Heer, geef me dat Willem niet bang is. En toen dacht ik, Heer, dat ben ik nou precies. Ik ben bang. Ik ben bang dat ik het niet red vanavond, dat ik het niet volhoud. We zijn vaak ontzettend bang. En je zou naar menselijk gesproken kunnen zeggen, nou ja, dat is toch, het is me meermaal gebeurd in mijn leven dat ik overwerkt was of griep had of wat, of voor omstandigheden ook. En dat ik zo'n woordbediening niet tot het einde toe heb kunnen afmaken. Meer dan eens gebeurt in mijn leven. Dus je zou zeggen, nou zo'n angst is toch heel reëel? Zou je er vanavond weer kunnen overkomen? En toen die broeder dat bad, Heer, laat hij niet bang zijn. Toen dacht ik, wat is dat geweldig. Toen dacht ik weer meteen aan deze geschiedenis. De Heer Jezus was niet bang. Wij hoeven ook niet bang te zijn, want wij hebben vader zoon aan boord, zegt het oude lied. En dan kan het schip helemaal niet vergaan. Dat vergeten we wel eens. Wij maken ons zorgen over de kerk, dat die zou vergaan. En dan denken we altijd aan onze eigen kerk. Nou, die kan best vergaan, ja, inderdaad. Echt hoor. Sommigen van u maken zich misschien heel veel zorgen over hun eigen kerk. Maar er is geen enkele garantie in de schrift dat uw kerk, en dat geldt ook voor mijn geloofsgemeenschap, zal bestaan tot aan de wederkomst van de Heer. Maak u daar maar geen zorgen over. Want de kerk met een hoofdletter die blijft echt bestaan. Dat is veel belangrijker. Echt, het is even slikken, het is even pijnlijk, maar die is veel belangrijker. En die blijft absoluut bestaan. Want we hebben vader, zoon aan boord en dan kan het schip niet verloren gaan. Gelooft u dat? Het is moeilijk die les te leren, maar de discipelen hebben dat mogen leren. Want de Heer Jezus zegt in vers 40, waarom bent u zo angstig? Hebt u nog geen geloof? Nou, ik denk dat je best mag zeggen dat deze discipelen wederom geboren mensen waren, als ik Judas bij de beschouwing laat. Hun punt was niet, hun probleem was niet het zaligmakend geloof. Hun probleem was het praktische geloofsvertrouwen jegens de Heere God van elke dag. Ah, dat is wat anders. Er zijn mensen in deze zaal vanavond die dat zaligmakend geloof door genade mogen bezitten. Maar die wel sukkelen met dat geloofsvertrouwen in de Heere God met betrekking tot de omstandigheden van elke dag. Net zo goed als ik zelf straks even die bemoediging nodig had. Je hoeft niet bang te zijn. Begrijpt u? Dat is geloof. Geloofsvertrouwen in de Heere God. En ook die uitroep van bewondering. Wie is toch deze dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzamen? Dat is prachtig allemaal. Ten slotte in hoofdstuk 5 nog drie weerhoudingen, belemmeringen om zo vrij, zo gerust, zo ontspannen, zo spontaan, zonder de remmingen die er kunnen zijn, je dienst te doen en vrucht te dragen voor de meester. Hier gaat het over drie remmingen. En ik zou ze even zo willen noemen. Ten eerste in die bezetenen. Nou, dat is misschien wel hard, hè? Om u en mezelf nou met zulke bezetenen te vergelijken. Maar denk toch, om er is in die bezetenen een belangrijke les. Want straks wordt hij iemand die ook gaat vruchtdragen. Hij wil bij de Heer Jezus blijven. Dan zegt de Heer Jezus, nee, dat kan niet. Je moet erop uitgaan. Ga naar je eigen huis. En dan zie je dat die man zelfs door de hele streek gaat, Decapolis in vers 20, en hij vertelt alles wat Jezus aan hem had gedaan. Hij moet gaan vrucht dragen voor de meester. En hoe komt dat hij dat de vorige tijd niet kon? Nou komt het. Ik zou het willen samenvatten als een vleeselijke wil. Deze man had een geweldige wilskracht. En daarom heb ik die versen zo uitvoerig gelezen, die ook alleen in Marcus zo uitvoerig worden beschreven. Vers 3 tot 5. Niemand, zegt vers 4 aan het eind, was in staat hem te bedwingen. We hebben het straks gehad over het doen van de wil van God. Een van de grote problemen van christenen is een ongetemde eigenwil. Zeker wilskrachtige naturen, mensen die van zichzelf, van nature, een sterke wil hebben, moeten het leren niet, dat vind ik een nare uitdrukking, dat die wil gebroken wordt. Als die gebroken wordt, is die kapot en is er niks meer. Maar die wil moet gebogen worden onder de wil van God. En dat kan de Heer Jezus. Wat niemand kan, dat kon hij. Hij buigt de wil van deze man. Ik zou bijna zo willen zeggen, als die man hersteld is, als die bevrijd is van deze demonische inwerking, dan is die man nog even wilskrachtig als voor die tijd. Want hij popelt. Hij bruist van energie om voor de Heer Jezus aan het werk te gaan. En hij doet het. De Heer Jezus zegt, ga nou maar naar je huis en vertel daar wat ik gedaan heb. Maar die man is zo klaar thuis en hij gaat naar het volgende huis en het volgende huis en dan zijn hele stad en dan gaat hij naar de volgende stad. Decapolis betekent 10 steden. Dan gaat ze allemaal af. God heeft geen bezwaar tegen wilskrachtige mensen, hoor. Als u een sterke wil hebt, maak u geen zorgen. Liever een sterke wil dan een slappe wil. Als ouders moeite hebben met bepaalde kinderen die een sterke wil hebben, dan zeg ik, het is even doorbijten. Maar als God het wil geven, zijn genade, dat de sterke wil van dat kind gebogen gaat worden onder de wil van God, dan kan het een dienstknecht voor hem worden. En die mensen die van nature al een slappe wil hebben, daar is ook als ze tot geloof komen vaak nog maar weinig mee te beginnen. Geen probleem met een sterke wil, als die maar gebogen wordt onder de wil van God. Ja, dat is niet zo makkelijk, hè? Die zitten die schriftgeleerden weer, die bekijken dat allemaal. Nou, niet, sorry, het zijn niet de schriftgeleerden, het zijn de bewoners van de streek.
Deze man konden ze niet temmen. De duivel gaat op de loop als de Heer Jezus het machtwoord spreekt. Maar als deze mensen hun woorden van ongeloof spreken, dan gaat de Heer Jezus voor hen uitwijken. De Heer Jezus heeft zo'n macht dat de duivelen op de loop gaan. Maar als ongelovige mensen zeggen, we hebben geen plek voor u, ga weg hier, dan gaat de Heer Jezus vrijwillig. Dan laat hij zich verdrijven. Daar wil ik nou verder niet over uitweiden, want het gaat om het kernpunt. Wat zijn de belemmeringen in ons vruchtdragen? En één belemmering zou kunnen zijn, die vleeselijke eigenwil, die sterke wil, die niet gericht is op de wil van God, zich daarvoor niet wil buigen. Het tweede probleem is, en dat ga ik samen nemen, dat van Jairus en van die bloedvloeiende vrouw. Dat ga ik samen nemen omdat de schrift dat zelf doet. Het ene verhaal zit verweven in het andere verhaal. En dat is niet toevallig. Want als u goed kijkt, dan ziet u dat er ook een diepe samenhang is. En die samenhang wordt aangegeven ook weer door een sleutelwoord. Je moet goed lezen. Dat sleutelwoord is het getal 12. Dat meisje, als het sterft, die dochter van Jairus, is 12 jaar oud. En die bloedvloeiende vrouw heeft deze ziekte 12 jaar. Dacht u nou eens dat dat toevallig was? Toen het meisje geboren werd, toen begon de ziekte van deze vrouw. Als een mensenkind 12 jaar oud is, het gaat hier dan wel om een vrouw, maar als een mensenkind 12 jaar oud is, dan ben je onder de Joodse wet volwassen. Dat zou net het punt kunnen zijn dat haar dienst voor de Heere God mag beginnen. Dat ze rijp is voor de dienst van de Heere God. En juist op dat moment wordt ze door de dood gevangen. Bij deze vrouw was het een beetje anders. Deze vrouw was al lang volwassen. Ze had al lang God kunnen dienen. Maar bloedvloeiing was een van de dingen die onder de wet van Sinaï genoemd werden als een verhindering voor de dienst. En deze kwaal van deze vrouw weerhield haar 12 jaar lang om God te dienen. Heel eenvoudig, ze mocht niet naar het altaar, ze mocht niet naar de tabernakel of naar de tempel, ze mocht geen offers brengen, niets. Ze was buitengesloten van de dienst. Ziet u, dit is het evangelie van de dienst. Niet alleen van de grote dienstknecht, maar ook van uw en mijn dienst. En tegen de tijd dat dit jonge leven rijp was voor de dienst van God, nam de dood haar weg. Ik vind dat afschuwelijke tragiek van onze wereldse samenleving, waar zoveel jonge mensen tegen de tijd dat ze rijp zouden kunnen worden voor de dienst van God, geestelijk door de dood worden weggerukt. En hun ouders staan erbij als deze ouders, Jairus en zijn vrouw, huilend van verdriet. Maar er zijn ook andere ouderen onder ons, die net als deze vrouw door innerlijke onreinheid, een onreinheid in hun leven die ze niet kunnen overwinnen, zozeer belemmerd worden in hun dienst. Er staat bij deze vrouw, nou, dat is ook zo treffend, dat zij in vers 26 al haar middelen en vermogens besteed had aan de vele artsen. En ze had er geen enkel baat bij gevonden. Wat ze in de mensen ondervonden hebben, dat wat voor menselijke hulpmiddelen ze ook de baat nemen, wie ze ook om raad vragen, overal krijgen ze nul op het rekest. Want de enige die van de dood kan verlossen, dat geldt ook voor onze kinderen en jonge mensen, is de Heer Jezus Christus. En de enige die de ban van zulke onreinheid in ons leven kan breken, is de Heer Jezus Christus. En het zou kunnen zijn dat als we straks die kerntekst gelezen hebben, ieder die de wil van God doet, hoort tot die intimi, hoort tot die broeders en zusters van de Heer Jezus Christus. Dat u moet zeggen, dat is die drievoudige les van hoofdstuk 5, ik kan die wil maar niet doen. Ik kan niet vrucht dragen voor de meester door deze drieërlei weerhouding. Een vleeselijke wil, geestelijke doodsheid, een ban van verontreiniging in mijn leven. Misschien is dat wat u hebt te zeggen vanavond. Misschien was dat zelfs wel een van de motieven waarom u vanavond naartoe bent gekomen. Omdat u denkt dat ik wonderen kan doen.
Zo vaak voel ik me machteloos als mensen vragen stellen over hun kinderen. Mijn kinderen willen maar niet. En ik kan die vragen nooit beantwoorden. Het enige wat ik zou kunnen doen is met u die kinderen brengen bij de Heer Jezus en bij hem neerleggen. Zoals de Tsunamitische vrouw dat deed, die dat gestorven kind van haar mee naar boven nam en neerlegde op het bed van Elisa. De man Gods. En dat is geen aardse dienstknecht, dat is uiteindelijk de Heer Jezus zelf. Zo brengen onze kinderen bij hem. Ik heb geen antwoord voor de nood van uw kinderen. En geen antwoord op de vraag waarom uw kinderen tegen de tijd dat u zich misschien wel had voorgesteld dat ze de Heere God zouden gaan dienen, dat die kinderen afhaakten. Ik heb daar geen antwoord op. Behalve dit ene antwoord dat er ook maar bestaat. En dat is dat er maar één is die die kinderen kan genezen. En die leven kan brengen in de dood. Met deze bedoeling, denk erom. Niet dat het voor ons zo belangrijk moet zijn dat onze kinderen gelovig worden, maar opdat ze voor hem zouden zijn. Opdat ze hem zouden kunnen gaan doen, dienen. En zoals met deze vrouw ook. Opdat ze hem zou kunnen gaan dienen. Deel zou kunnen nemen aan de dienst van God. Zou kunnen gaan vrucht dragen voor de meester. Mag ik u en mezelf confronteren met deze vraag? Wat zijn de belemmeringen in uw en mijn leven om vrucht te dragen voor de meester? U kunt me daar vragen over stellen wat u wilt, maar u moet uiteindelijk boven zijn. Breng uw nood bij hem. Ik kan niet garanderen hoe het antwoord van hem eruit zal zien. Maar ik weet wel in mijn eigen leven hoe gemakkelijk we soms vergeten om de nood echt bij hem te brengen. Je kunt van Jairus zeggen wat je wilt. Maar hij kwam met zijn nood bij de Heer Jezus. En toen ze tegen hem zeiden in vers 35, uw dochter is gestorven, wat valt u de meester nog lastig? Toen maakte de Heer Jezus hem duidelijk dat hij moest volhouden. Wees niet bang, geloof alleen. En ik vind het treffend dat we hier opnieuw dat woord lezen. Wees niet bang. En ik vind het treffend dat we als antwoord weer opnieuw lezen. Geloof alleen. En nog eens mensen, hier gaat het niet over het zaligmakend geloof. Hier gaat het over dat praktische geloofsvertrouwen naar de Heere God toe. Geloof. Geloof in dat wat ik voor jouw kinderen kan doen. Geloof in dat wat ik voor jou kan doen. De Heer Jezus zegt tot de bloedvloeiende vrouw in vers 34. Dochter, uw geloof heeft u behouden. Tweemaal zegt de Heer Jezus, dochter. Zo kun je het ook vertalen in vers 41. Talita kumi, dat is vertaald dochter. Ik zeg u, sta op. Van de week op een bijbellezing kreeg ik van een vrouw een klacht. Ze voelde zich altijd zo gefrustreerd. Omdat de Bijbel altijd maar spreekt over zonen van God. En ze voelde zich toch een tweede rang. Ze begreep dan wel dat het ook op haar sloeg, maar er stond nou nooit dus dochter. Toen heb ik haar maar 2 Korinthe 6 voorgelezen. Dat wij zonen en dochters van God mogen zijn, dat troostte haar misschien. Maar zo treft het me nou hier, tweemaal. Het woord dochter. Het geldt voor ons allemaal. Maar het is een woord van bemoediging. Voor ieder van ons, mannen en vrouwen, die zich belemmerd voelen in de dienst. Misschien juist wel in uw vrouwelijkheid. Deze vrouw was ook krank in haar vrouwelijkheid. Er zijn ontzettend veel vrouwen die zich ontzettend gefrustreerd voelen, omdat ze vanwege hun vrouwelijkheid tot allerlei vormen van dienst niet in staat zijn of niet in staat denken te zijn. En er zijn heel wat vrouwen die juist daardoor met hun vrouwelijkheid problemen hebben, omdat ze zich belemmerd voelen in de dienst. Ik ga er niet over uitweiden, maar let op het woord van de Heer Jezus. Uw probleem zit hem niet in de eerste plaats in uw vrouwelijkheid. Dat is haar probleem niet. Het probleem zit in de onreinheid. Of je man of vrouw bent, dat is de nood van deze vrouw. Dochter, uw geloof heeft u behouden. De Heer Jezus zegt tot de discipelen, wees niet bang, geloof. Hij zegt tot deze vrouw, geloof heeft je gered. Hij zegt tegen Jairus, wees niet bang, geloof. Als hier bange mensen zijn, zoals ik vanavond bang was toen ik hier naartoe ging. Als hier bange mensen zijn, luister naar het woord van de Heer Jezus. Wees niet bang, geloof alleen. Amen.